Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Zullen we vanavond beginnen met het lezen van een gedeelte uit Efeze 1. Efeze 1, en dan lees ik vanaf vers 1. Er staat: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren geordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Tot zover. En dat was dan de aanhef van deze brief die geschreven werd aan gelovigen in Efeze. Dat wil zeggen, in ieder geval aan gelovigen, want dat staat er in elk geval. Er staat dat de brief geschreven is aan heiligen en gelovigen. Er staat letterlijk aan de heiligen die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. En voor de goede orde zeg ik er maar bij dat in heel wat manuscripten, heel wat oorspronkelijke handschriften van deze brief, dat woord Efeze niet eens is ingevuld. En dat betekent dat de brief geschreven werd niet alleen aan de gelovigen in Efeze, maar aan gelovigen waar ook ter wereld. Er had elke naam feitelijk kunnen staan, behalve dan die van Efeze. Maar goed, dat heeft niet zoveel met ons onderwerp te maken. Maar het gaat erom dat deze brief geschreven werd aan gelovigen, in ieder geval in het algemeen. Gelovigen en heiligen worden zij genoemd. En tot hen wordt deze brief geschreven. En wanneer we dan komen tot de aanvang van deze brief, dan begint de apostel meteen met een samenvatting. We zijn genadig, maar in de Bijbel is het zo dat als we daar brieven tegenkomen, dat dan dikwijls niet een langzame inleiding gemaakt wordt, opdat de apostel of de schrijver van de brief aan het eind nog eens een keer bij zijn onderwerp zou uitkomen. Maar in tegendeel, in de Bijbel vind je het altijd andersom. Je vindt heel dikwijls dat de climax van de brief zich niet bevindt aan het einde, maar feitelijk al aan het begin. Daar wordt in het begin meteen samengevat wat de inhoud of wat het onderwerp van de brief zal zijn. Ik neem maar een voorbeeld, als je de Romeinenbrief opent, dan kom je meteen terecht bij het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus. Of in vers 16, het evangelie van Christus, wat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Nou, dat is pas het 16e vers van de Romeinenbrief, en die heeft 16 hoofdstukken. Maar dit is de inhoud van de Romeinenbrief. Dat namelijk het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, zowel voor de Jood als voor de Griek. En hetzelfde vindt u hier in de Efezebrief, meteen het eerste vers na de adressering en na het noemen van de afzender is vers 3. En daar staat dat de apostel zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Let wel, er staat in vers 2... geschreven aan de geadresseerden, aan de gelovigen: genade zij u en vrede van God, uiteraard, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Maar in vers 3 staat niet: gezegend zij elke gelovige of iets dergelijks. Of gezegend zij de heiligen te Efeze en de gelovigen in Christus Jezus. Maar integendeel, het is precies andersom, hè? Er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En het gaat er namelijk om dat deze brief spreekt over de positie van de gelovigen in deze tegenwoordige bedeling, deze tegenwoordige tijd. En er wordt bij uitgelegd dat de positie die de gelovigen verkregen hebben niet in de eerste plaats is tot zegen van die gelovigen, hoewel dat zo is, maar het is in de eerste plaats tot zegen van God zelf. U moet goed begrijpen dat het nog steeds waar is wat al in bijvoorbeeld Handelingen 15 gezegd wordt, dat namelijk God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. In sommige statenvertalingen staat door zijn naam, dat is gewoon een drukfout. Daar staat voor zijn naam. Andere statenvertalingen staat het inderdaad goed. Er is een drukfout ingeslopen. Maar er staat inderdaad dat God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Dat wil zeggen een volk tot eer van zijn naam. Een volk wat bovendien het lichaam van Christus is. En bovendien wordt er gezegd dat die gemeente is het loon op de arbeid van de Heer Jezus Christus. Hoor je wat ik zei? Ik zei het loon op de arbeid van de Heer Jezus Christus. Niet het resultaat van zijn arbeid, dat zei ik niet. Dat is wel zo, de gemeente is ook het resultaat van zijn arbeid. Maar de gemeente is in de eerste plaats het loon van de arbeid van Christus. In de Bijbel vinden we het principe dat de arbeider zijn loon waardig is. En dat uiteraard het eerste resultaat van het werk van de arbeider is bovendien het loon van de arbeider. Dat is nog zo trouwens. Nou, meestal wel. Zo hoort het in ieder geval te zijn. Als een arbeider werkt, dan is de eerste opbrengst van zijn arbeid, wel het eerste resultaat van zijn arbeid, is tegelijkertijd zijn loon. Maar hij zou zijn arbeid van zijn werkgever niet gekregen hebben, als er ook niet een deel van het resultaat van zijn arbeid bestemd was voor de werkgever. Uiteraard. Zie, maar de eerste vrucht van zijn arbeid is uiteraard het loon op zijn eigen arbeid. En zo is het met de arbeid van de Heer Jezus Christus, met zijn verzoeningswerk. Het eerste resultaat van zijn arbeid is tegelijkertijd zijn loon. En wij als gemeente van eerstelingen zijn inderdaad het loon van de Heer Jezus. Wanneer dan ook vervolgens gesproken wordt in het Oude Testament al over de wederkomst van Christus, dan staat er dat de Heer zegt, zie ik kom... En mijn loon is met mij. Hij zegt niet, zie ik kom en uw loon is met mij. Hij zegt, zie ik kom en mijn loon is met mij. Dat is heel wat anders, hè? Betekent dat de Heer in de toekomst zal verschijnen, tezamen met de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Betekent dat wij inderdaad eerst de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, om daarna met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Om deel te hebben aan zijn verheerlijking en om deel te hebben aan zijn wederkomst dus ook. Dat is het verhaal, dat is wat de Bijbel duidelijk leert. Wij zijn zijn loon en als hij komt, komt zijn loon met hem. Dat zijn wij. Dat wij ook loon zullen ontvangen, dat is wel waar, maar dat staat dan niet in die verse. Dat staat weer ergens anders, hè? Ook in Efeze 1 trouwens, onder andere. En later natuurlijk in 2 Korinthe 5 en Romeinen 14. Maar goed, daar gaat het dan allemaal niet om. Het gaat erom dat de gemeente geroepen is als een volk voor God of voor Christus. En daarom, wanneer de apostel over de gemeente spreekt, zegt hij ook, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is degene die gezegend wordt door de roeping van de gemeente. Dus meer over te vertellen, maar dat is wat hier staat. En daar houden we dus maar op. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. De eerste die gezegend wordt is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En de tweede die gezegend wordt, dat zijn pas wij, die ons gezegend heeft. En er staat er letterlijk, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Let erop, er staat niet alle geestelijke zegeningen. Maar er staat alle geestelijke zegening. In tegenwoordig Nederlands is dit fout. Dus mijn leraar Nederlands zou deze zin fout gerekend hebben op school. Het moet zijn alle geestelijke zegeningen. Of het moet zijn elke geestelijke zegening. Bij alle moet het zelfstandig naamwoord in het meervoud. En bij elke moet het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Dan leert u nog eens wat. Hè? Zo is het. En aan het woord alle kun je het hier niet meer zien, maar aan het zelfstandig naamwoord kun je het wel zien, want zegening staat in enkelvoud, dus het moet zijn elke geestelijke zegening. En het verschil tussen alle zegeningen en elke zegening, dat is een heel eenvoudige. Als je zegt alle geestelijke zegeningen, dan weet je niet welke zegeningen dat zijn, want alle is een onbepaald... is onbepaald meervoud, zal ik maar zeggen. Onbepaald, we weten niet hoeveel het is, dat is alle. Gooi het maar op een hoop, je weet het niet, we zoeken het later wel eens uit misschien. Je weet niet hoeveel er zijn, je weet niet wat het is. Maar als er staat elke geestelijke zegening, met het zelfs dan namelijk in enkelvoud, dan betekent het dat bekend is, of althans kan zijn, hoeveel het er zijn en dus ook welke het zijn. Dat is van groot belang dat we dit verschil zien. En als u nou de nieuwe vertaling leest, wat u beter niet kunt doen overigens, maar als u die leest zult u zien dat er staat iets van allerlei geestelijke zegeningen. En dat betekent helemaal van, we weten totaal niet, we hebben geen idee wat het is. Dat betekent allerlei, hè? Zo hebben de vertalers van de nieuwe vertaling het vertaald, waarschijnlijk omdat ze inderdaad ook geen idee hadden van welke geestelijke zegeningen dat dan waren, denk ik dan altijd maar. Hè? Maar wat er staat in de grondtekst is inderdaad de uitdrukking elke geestelijke zegening. En dat wil zeggen dat we weten hoeveel het er zijn en welke het zijn. Het zit al in het elke. Dan weet je welke het zijn. Dat klopt ook, want het is heel eenvoudig. Als je doorleest, dan zul je zien dat hier 7 geestelijke zegeningen worden opgenoemd. En dan lijkt het me dat er geen één weg is. Hè? Als het er 7 zijn, dan zal het wel kloppen. Zal ik ze eens noemen? In vers 4 komt de eerste meteen. Namelijk, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Dat is punt 1. Wordt al de gelovigen gezegd, daar gaan we vanavond verder over praten, maar ik noem hem vast even. Hè. De eerste geestelijke zegening is, God heeft ons uitverkoren. Dat is 1. Dan in vers 5, daar komt de tweede. Daar staat, die ons tevoren verordineerd heeft. Dat is hetzelfde als gepredestineerd heeft. Dat is een wat moeilijker woord, maar het is precies hetzelfde. Dat is de tweede geestelijke zegening. We zijn tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dus eerst uitverkoren, dan gepredestineerd, tevoren verordineerd. Dan de derde is in het einde van vers 6, of vers 6 gewoon, waar staat dat hij ons begenadigd heeft. Derde geestelijke zegening die wij ontvangen hebben. We hebben genade ontvangen. En dan de vierde is in vers 7. Wij hebben de verlossing. Dat is lied 838, maar het is Efeze 1 vers 7. Hè? Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Dat staat er toch, hè? In welke we hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk, dat is dus hetzelfde, namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. Dus we hebben de verlossing, dat is de vierde. En dan vers 9 komt de vijfde, namelijk hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Daar hebben we al vaak genoeg over gesproken hier, dus daar ga ik nou maar niet meer op in. Hè? Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Het heeft te maken met het verborgen koninkrijk, wat hij ons heeft geopenbaard. Eenvoudig omdat wij daar deel van uitmaken. Maar goed, en dan krijgen we vers 11. Daar vinden we de zesde geestelijke zegening. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, staat het goed. Prima vertaald ook. Wij zijn een erfdeel geworden. Wij zijn namelijk het erfdeel geworden van Christus. Dat is wat ik zojuist al even aanhaalde. Wij zijn zijn erfenis. Dus zijn we een erfdeel geworden. En dat was 6. En dan de 7e. Dat is het eind van vers 13. Er staat, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dat is de 7e geestelijke zegening. En alle geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen, horen op een of andere wijze thuis onder deze 7. Het zijn dus 7 geestelijke zegeningen die hier achtereenvolgens in het eerste hoofdstuk van Efeze 1 worden opgesomd. Er zit natuurlijk een bepaalde opbouw in, maar ik wilde vandaag alleen met u spreken over de eerste 2 eigenlijk die hier genoemd worden. Namelijk, hij heeft ons uitverkoren en hij heeft ons tevoren geordineerd. Vers 4 en vers 5. Dan zal het u opvallen dat heel dikwijls deze beide begrippen beschouwd worden alsof ze hetzelfde zijn. Alsof er geen verschil tussen is. Men spreekt over predestinatie en uitverkiezing alsof het volstrekt hetzelfde is. En natuurlijk kun je met elkaar afspreken dat het hetzelfde is, maar daarom is het nog niet hetzelfde. Kijk, in de Bijbel is het niet hetzelfde en daar gaat het maar om. In de Bijbel wordt verschil gemaakt tussen uitverkiezing en predestinatie. En er zit ook een belangrijk verschil tussen. Ik wil u dan laten zien. In de eerste plaats Lees ik dan vers 4, er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft. In hem, en daar begin ik dan maar mee, in hem. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar dat die uitdrukking in hem of in zichzelf, die wordt nogal eens herhaald in deze versen. Of in welken, en weer eens een keer in hem. Kortom, in deze Efezebrief wordt steeds gesproken over het feit dat de gelovige is in Christus. Dat kun je heel letterlijk opvatten. Dus wij in Christus zijn, dan betekent dat dat al wat er met Christus gebeurt, gebeurt er dus met ons. En dat is eigenlijk de beste manier om het uit te leggen. Maar als u zegt, maar dat kan ik me niet voorstellen dat het zo is, dan zeg ik, nou, dat is misschien niet zo, dat is niet zo erg. Want in feite is het zo dat dat woordje in de grondtekst, in het Grieks, dat drukt uit dat twee dingen aan elkaar verbonden zijn. In het Nederlands niet. In het Nederlands is het zo dat we zeggen, het water is in het glas, maar het glas is niet in het water. Het water is in het glas en niet andersom. Wel, in het Grieks kun je dat wel andersom zeggen. Als je zegt het een is in het ander, dan kun je ook zeggen het ander is in het een. Omdat de betekenis van dat woordje in betekent of uitdrukt dat dingen bij elkaar horen. Er is een prachtig voorbeeld van. In de Hebreeënbrief bijvoorbeeld lees je dat... ja, is het Hebreeën? Geloof het wel. Ja, dacht het. Daar lees je over de Ark des Verbonds. U weet wel, dat is de kist van sittimhout overtrokken met goud, staande in het Heilige der Heiligen. En daar staat de Ark des Verbonds, in welke was de stenen tafelen en de staf van Aaron en een kruik met manna. En daar staat, hè? Dat die drie dingen, stenen tafelen, de staf van Aaron, die gebloeid had, de amandelstaf, hè, en een kruik met manna, dat die waren in de Ark des Verbonds. Dat staat in het Grieks in de Hebreeënbrief. Maar eigenaardig is dat in het Oude Testament staat dat er in de Ark des Verbonds zich alleen bevond de twee stenen tafelen en niks anders. En dat is een van de voorbeelden van tegenstrijdigheid in de Bijbel. Dan zeggen, kijk, klopt niet met elkaar. Hier staat alleen de stenen tafelen en daar staat er was ook de kruik met manna en de staf van Aaron. Maar het verhaal is heel eenvoudig. Als het Hebreeuws zegt het een was in het ander, dan betekent het hetzelfde als bij ons. En dus waren er in de Ark des Verbonds alleen deze twee stenen tafelen, de wet dus. Want die moest bewaard worden in een kist en later in de Ark des Verbonds. Maar als je dat in het Grieks, dat woord ingebruikt, dan betekent dat het bij elkaar hoort. En dan kan gezegd worden dat bij de Ark des Verbonds hoort de twee stenen tafelen. Nou zeg ik het in het Nederlands. De twee stenen tafel horen erbij en die lagen erin. En er hoorden nog meer bij, namelijk de staf van een Aaron en een kruik met manna. Maar die lagen ernaast, of ervoor. Staat ook in het Oude Testament, hoor, dat ze ervoor lagen. Voor de getuigenis, voor de Ark des Verbonds. En dat is het hele verhaal. In het Grieks betekent het woordje in namelijk niet hetzelfde als bij ons. Maar het betekent dat er een nauwe verbondenheid is tussen die twee dingen. Het een is in het ander, maar dan kun je het net zo goed omdraaien. Het ander is dus ook in het een. En in feite, dat gebeurt ook. Dat wordt ook omgedraaid, want je kunt op grond van de Efezebrief natuurlijk zeggen, de gelovige is in Christus. Maar in de Colossensebrief staat letterlijk dat Christus is in de gelovigen. En dat laatste, dat weten we langzamerhand, dacht ik wel. Hè? Dat de Heer leeft in ons. Dat hij in onze harten woning gemaakt heeft, enzovoorts. Maar de Efezebrief zegt, de gelovige is in Christus. En de Colossensebrief zegt, Christus is in de gelovigen. En in het Nederlands is dat een nogal merkwaardige tegenstrijdigheid. Maar in het Grieks helemaal niet. En daar gaat het maar om, want we hebben met de Bijbel te maken. Het betekent gewoon dat er een nauwe verbondenheid is tussen Christus en de gelovigen. Of andersom, tussen de gelovigen en Christus. Daar gaat het maar om. En dat betekent, wat ook in de bundel van Johan de Heer staat. Er staat in een lied, de titel wil me zo gauw niet binnenschieten. Maar, blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. En een van de regels is dan, ben ik eeuwig met hem lotsgemeen. Dat is een raar Nederlands woord, maar we weten wat het betekent. Hè? Het betekent dat wij delen in de bestemming of in het lot of in de hoedanigheid van Christus. Want wij delen in zijn... Wel, we delen in zijn sterven. Wij delen in zijn begrafenis, we delen in zijn opstanding en we delen in zijn hemelvaart. En bovendien zullen we in de toekomst delen in zijn wederkomst. Nou, dat is het. We zijn dus in hem of hij is in ons. En beide uitdrukkingen betekenen eigenlijk hetzelfde in de praktijk. Nou, hier staat nou dat die gelovig is in Christus. Dat stond trouwens al in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Het betekent dat wij slechts deel hebben aan deze geestelijke zegeningen wanneer wij in Christus zijn. Let wel, niet wij krijgen deze geestelijke zegeningen en daardoor komen wij in Christus, of daardoor worden wij verbonden met Christus, maar het is andersom. We hebben deze geestelijke zegeningen ontvangen omdat wij eerst in Christus zijn. En hoe komen we daar terecht? Wel, hoe worden we met Christus verbonden? Dat is heel gemakkelijk hoor. Het is jaren geleden, maar ik vergeet nog niet dat ik het hier een keer heb uitgelegd. Hoe zijn we met hem verbonden? Wel, doordat wij geloven. Immers, in het begin was het woord en het woord was God. Het heeft onder ons gewoond, het is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en het bleek te zijn de enige geboren zoon van de Vader. Dat is in het kort Johannes 1. Wel, hij is het woord Gods. Wanneer wij dus het woord Gods ontvangen, horen in onze doorboorde oren, om nog maar weer eens een Bijbels beeld aan te halen, wanneer we hem, het woord van God ontvangen in ons, dan ontvangen we daardoor in ons Christus. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De oude schepping is gemaakt door het woord van God, de nieuwe schepping is gemaakt door het woord van God. En wanneer wij het woord van God horen, in de zin van dat we het ontvangen en dat we het geloven in onze hart opnemen, dan ontvangen wij daarmee in onze hart niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Dat is de gedachte. En als dat gebeurd is, als wij dus tot aanvaarding van die boodschap, van het evangelie, van die kracht Gods tot zaligheid gekomen zijn, dan zijn wij in Christus en dan is Christus in ons. En dan is het volgende punt, als dat zo is, dan zijn we op grond daarvan ook gezegend met elke geestelijke zegening. Want we zijn daarmee gezegend in Christus, staat er in vers 3, en bovendien in de hemel. Maar dat wisten we al, want Christus is in de hemel. En als wij verbonden zijn met de levende Christus, dan betekent dat dat wij net als de Heer Jezus Christus zelf een plaats hebben ontvangen in de hemel zelf. En dat is waar we al zo vaak over gesproken hebben, over het burgerschap van de gelovigen in de hemel. Niet in de toekomst, maar nu al. Nou, dat is het uitgangspunt voor het opsomming, voor deze opsomming van geestelijke zegeningen. Wij hebben die zegening ontvangen, want we zijn in Christus en dus hebben we ons burgerschap, onze positie in de hemel. Wel, dat is zo omdat we dat woord ontvangen hebben. En we hebben dat woord ontvangen, we zijn in de hemel, we zijn in Christus. En het gevolg is dat we gezegend zijn met deze opsomming van zeven geestelijke zegeningen. En ik sta er niet voor niks zo lang bij stil, omdat men soms geneigd is, vooral in Nederland ook, om de volgorde om te draaien. Om te zeggen van, ja, als je niet eerst uitverkozen bent, dan kun je natuurlijk niet tot geloof komen. Maar in de Bijbel staat het andersom. Er staat, als je niet tot geloof komt, ben je niet uitverkoren. En zulke dingen mag je echt niet omdraaien uiteraard. Dat is de volgorde waarin het gebeuren moet. Wij komen tot geloof. En zodra wij tot geloof gekomen zijn, zijn we in Christus en in de hemel. En op grond daarvan hebben we deel aan de uitverkiezing, aan predestinatie, aan genade, aan verlossing, aan deze bekendmaking van de verborgenheid, hebben we deel aan die erfenis en zijn we verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dat is de opsomming hier. Men komt tot geloof en het resultaat is uitverkiezing, predestinatie en al wat er verder volgt. Dus men komt tot geloof om uitverkoren te zijn en niet andersom. Niet men is uitverkoren om daarna tot geloof te komen. Bovendien, ik geloof dat ik het wel eens eerder gezegd heb, ik zeg het bijna overal. In de Hebreeënbrief staat het zo duidelijk, er staat over Abraham. Wel, Abraham werd toch immers uitverkoren, dat weet u toch, hè? Er staat over Abraham, door het geloof, niet door uitverkiezing, kwam Abraham tot geloof. Maar er staat, door het geloof werd Abraham gekozen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Hij geloofde en daarom werd hij geroepen uit Ur der Chaldeeën. Het was niet andersom. Hij werd niet geroepen en kwam toen tot geloof. Maar hij geloofde eerst. En daarom werd hij geroepen. En omdat hij gelovige was en geroepen werd, ging hij ook inderdaad. Dat is het volgende punt. En ging hij naar zijn bestemming. Ik heb er van tevoren niet aan gedacht. Maar die hele roeping van Abraham geeft uitstekend weer wat hier ook in deze paar versen naar voren gebracht wordt. Eerst geloof, dan roeping. Of laten we zeggen uitverkiezing, dat is een beter woord trouwens. Uitverkiezing, en, want die werd gekozen uit Ur der Chaldeeën. Want er waren veel meer Chaldeeën in Ur. Hè? Maar Abraham was de enige Chaldeeër die uit Ur geroepen werd, want hij geloofde. Hè? En daarna werd hij gezonden naar een bepaalde toekomst die voor hem was weggelegd. Nou, daar gaan deze versen over. Want dan zullen we zien, in de eerste plaats moet dus nu vaststaan dat die zegeningen vastliggen in het feit dat we verbonden zijn als gelovigen met de levende Christus. En omdat dat zo is, hebben we deel aan uitverkiezing. Dat is vers 4. Gelijk hij, God dus, ons uitverkoren heeft in Christus, in hem. De gedachte is heel eenvoudig. God koos namelijk eerst Christus. Ja, dat is zo. God koos eerst Christus. En omdat wij vervolgens in Christus zijn en met hem lotsgemeen geworden zijn, koos hij tegelijkertijd dus ons. Of om het oude beeld dan maar te hanteren, we hebben weer het glas en we hebben het water erin. Als iemand het glas kiest, kiest hij meteen het water. Want het zit erin. Dat hoort bij elkaar. Zie? Mijn vader had een ander beeld, die had geen water voor zich. Die legde zijn aantekening in zijn Bijbel en zegt, dan zijn mijn aantekeningen in mijn Bijbel. En wat ik nou met die Bijbel doe, dat maakt niet uit. De aantekeningen zitten erin en gaan mee. Nou, zo is het. Zo zijn wij opgenomen in dat woord van God. Christus bedoel ik nou, in plaats van de Bijbel. Hè? Wij zijn één geworden met Christus. En waar hij gaat, gaan wij. Dat is alles. En als God Christus geroepen heeft, of uitverkozen heeft, moet ik zeggen, dan betekent dat dat hij ons in hem heeft uitverkozen. Dat is de enige verklaring van wat hier staat. Er staat namelijk, heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. Dat vertalen ze dan met grondlegging. Maar daar ga ik nou maar even niet op in. In ieder geval was het lang geleden. Dat lijkt me wel duidelijk. Hè? We zijn uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. Wel, voordat de wereld werd nedergeworpen, waren wij er nog niet. En hoe konden we dan gekozen worden als we er nog niet waren? Ja, daar heeft men het volgende op gevonden. Daar heeft men opgevonden dat God alle dingen van tevoren weet. En nou wordt het levensgevaarlijk trouwens. Nou weet God alle dingen van tevoren en hij wist wie wij zouden zijn en daarom heeft hij ons gekozen. Eventueel wordt het zelfs zo gezegd en hij wist dat wij nog gelovig zouden zijn of misschien ook niet. Maar in ieder geval, hij heeft ons gekozen. En toch is dat niet waar. Dat staat er niet, staat ook nergens in de Bijbel. Tenminste, ik heb het nog nooit gelezen. Wat ik lees is dat God zijn eigen zoon uitgekozen heeft voor een bepaalde bestemming uiteraard. En alleen wanneer wij met hem verbonden zijn, delen wij in zijn bestemming. Dat is heel eenvoudig. God heeft Christus geroepen. En als wij leden zijn van zijn lichaam, dan delen wij uiteraard in zijn roeping. Dat is heel eenvoudig. Zie. God heeft de keuze gemaakt, niet op grond van wie wij waren, maar heeft de keuze gemaakt op grond van wie Christus is. En die was er al voor de nederwerping der wereld. Nou, niet onder de titel Christus, maar we kennen hem in het Oude Testament onder de naam Jehovah, en die was er wel zeker voor de nederwerping der wereld. En van hem, als het lam Gods, wordt gezegd dat hij geslacht was voor de nederwerping der wereld. Dezelfde uitdrukking wordt daar gebruikt. Het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld, staat er dan vertaald. Wel, God koos zijn zoon opdat die zijn leven zou geven voor deze schepping. Opdat hij zou sterven, uit de dood zou opstaan en eersteling zou worden van de nieuwe schepping. Maar als wij door gehoorzaamheid aan hetzelfde woord van God verbonden worden met dezezelfde Christus, delen we in zijn uitverkiezing en delen we in zijn roeping. Wel, dan delen we in zijn dood en in zijn opstanding en hemelvaart. Wel, wij waren nergens toen hij stierf vanuit de dood opstond. En toch wordt zijn dood ons toegerekend. In de staat dat wij, volgens Romeinen 6 bijvoorbeeld, dat wij met hem gestorven en begraven en opgewekt zijn. En trouwens, Efeze 1 en Efeze 2 noemen het ook. Dat we met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel aan de rechterhand Gods. Wel, waar waren wij toen? Wel, nergens. Wij waren er nog niet. Maar het punt is gewoon dat al wat met Christus gebeurd is, hebben wij deel aan gekregen doordat we leden zijn geworden van zijn lichaam. Ik weet niet zo gauw een mooi en een net voorbeeld te gebruiken. Dus schieten we een voorbeeld in de gedachten die niet zo leuk zijn om te vertellen. Maar het, laten we zeggen dan dat, dat onze, en laat ik het netjes vertellen, onze lichamen worden gevormd uit het voedsel wat wij tot ons nemen. Nou goed, dat voedsel wat ik een paar uur geleden tot mij genomen heb, dat is inderdaad in mij. En voor een gedeelte blijft het voorlopig ook enige jaren in mij. Dat is tenminste wat we hopen, als alles gezond is. Hè? En dan blijft het in mij en dan wordt het een deel van mijn lichaam. En dat betekent dat als ik een bepaalde bestemming heb of ergens toe geroepen ben of wat dan ook maar, dan hebben die stoffen die lid zijn geworden van mijn lichaam, krijgen daar deel aan. Zo eenvoudig is dat nou eenmaal. Wel, ze waren er oorspronkelijk niet in, maar op het moment dat ik die dingen inneem, die stoffen deel worden van mijn lichaam, delen ze in mijn hoedanigheden, in mijn bezittingen enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. Wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus en hebben daardoor deel gekregen aan de uitverkiezing en de roeping van Christus. En God koos inderdaad eigenlijk maar één, God koos zijn Zoon. En voor zover wij leden geworden zijn van hem, voor zover we met hem verbonden zijn, delen wij in zijn roeping en in zijn hoedanigheden en in zijn erfenis ook inderdaad. Ja. Hetzelfde geldt voor de toekomst. Want mocht u die vraag op uw lippen hebben, dan zal ik hem meteen beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de toekomst. Want ik nam nou het voorbeeld van dat we zijn lichaam geworden zijn. Voor de gemeente is dat juist. Maar in verband met Israël en de volkeren zou ik in verband met de toekomst moeten zeggen dat die gelovigen van die tijd toegevoegd worden aan de bruid. Want zo heet dat. En ze worden dus uiteindelijk de vrouw van het lam, zo wordt het genoemd. Maar dat betekent in de praktijk precies hetzelfde. Ze krijgen deel aan zijn bezittingen en deel aan zijn erfenis, deel aan zijn hoedanigheden. Want de vrouw neemt nou eenmaal de identiteit van de man over, inclusief zelfs de naam. Nou, dat is ook een Bijbelse gedachte. Het is precies hetzelfde verhaal. Men krijgt deel aan de hoedanigheden van Christus. Zoals het lichaam deel krijgt aan de hoedanigheden van het hoofd, en zoals de vrouw deel krijgt aan de hoedanigheden van de man, enzovoorts. Nou, zo is het met onze roeping. Wij hebben deel gekregen aan de hoedanigheden van Christus. En in hem hebben we deel aan deze uitverkiezing. Als we niet in hem zijn, omdat we gewoon ongelovigen zijn, als we niet in hem zijn, hebben we dus ook geen deel aan die uitverkiezing. Dan zijn we niet uitverkoren. En je kunt er dus zelf wat aan doen om deel te krijgen aan deze uitverkiezing. Namelijk gewoon tot geloof komen. Dat betekent niet dat God opnieuw een keuze maakt en nu zegt, nu neem ik die er ook bij. Dat is niet opnieuw een keuze. De keuze is al gemaakt voordat er maar een mens was. God koos Christus. En ieder die deel krijgt aan Christus is daarmee gekozen. Heel eenvoudig is dat. Weet u niet wat er in Romeinen 9 staat over de verkiezing van Abraham en daarna over de verkiezing van Ismaël en Isaac en daarna over de verkiezing van Jacob en Esau? En daar staat erbij dat Jacob gekozen werd al voordat hij geboren was. De keuze was al bepaald voor de tweeling Esau en Jacob geboren werd. En het gaat niet om de letterlijke toepassing daarvan op Jacob en Esau, maar het gaat om het principe wat daar uitgelegd wordt, dat Gods keuze gemaakt wordt onafhankelijk van de mens, want er is bij God geen aanneming des persoons. God kiest niet een mens. Er staat zo vaak in de Bijbel, God kiest geen mens. Wat God gekozen heeft, is slechts zijn Zoon, alvorens hij mens was. Ja, zeker. Alvorens hij mens was, en daar blijft het bij. Alleen het punt is dat wij door geloof deel kunnen krijgen aan zijn verkiezing. Maar daar doen we verder zelf niks voor. En dat wil ook niet zeggen dat God opnieuw een keuze maakt. Maar de Gods keuze is al gemaakt. Gods verkiezing staat vast. Want God heeft gekozen voor zijn zoon. Of laten we anders zeggen, want je kunt het ook anders zeggen. God heeft gekozen voor geloof. Voor een ieder die God op zijn woord gelooft. Ieder die deel krijgt aan dat woord van God. En het woord is Christus, zoals u weet. Dus ieder die deel krijgt aan Christus, deelt in zijn verkiezing. Dat is het verhaal. Nou, zo moeilijk is het echt niet. En waarom men het zo moeilijk gemaakt heeft, dat snap ik ook niet. Waarschijnlijk omdat men niet wil geloven, denk ik dan maar. Maar goed, dat, als u het anders weet, dan bekijkt u het maar. Hè? Maar in ieder geval, dit is de Bijbelse gedachte. Wanneer men in hem is, is men uitverkoren. Wanneer men niet in hem is, is men ook niet uitverkoren. Dus het beste voor ons is aan de goede kant van de streep te gaan staan, omdat we deel zouden krijgen aan Gods verkiezing. En Gods verkiezing staat al lang vast. Dat is niet afhankelijk van ons, is niet afhankelijk van onze werk, is niet afhankelijk van onze afstamming. Is alleen van afhankelijk of wij deel hebben aan Christus of niet, want de verkiezing is afhankelijk van Christus. God koos zijn zoon. En in hem, en alleen als we in hem zijn, in hem delen we zijn verkiezing. Maar wat is dat verkiezing? Dat is ook wat, hè? Ik zeg het trouwens verkeerd, ik zei verkiezing. Maar dat staat er nooit, hè? Er staat niet zozeer verkiezing, er staat uitverkiezing. En dat vergeten we, maar dat maakt nog verschil ook. Want uitverkiezing is ook verkiezing. Maar er is een verschil. Kijk, verkiezing, dat is als, als een hele verzameling bij elkaar zit, dat ik zeg, die heb ik op het oog. Hè? Daar heb ik er een uitgekozen. Iemand van u kies ik nou uit, ik heb iemand van u in gedachten. Ik zal niet zeggen wie het is, hè, dat is te houden voor de verloting na afloop. Maar ik heb iemand in gedachten, maar u blijft daar gewoon zitten. Dan heb ik u wel gekozen, maar niet uitgekozen. Ik heb u pas uitgekozen als ik u kom halen, of anderszins, als ik u uit de kring haal en naar voren haal bijvoorbeeld. Dan heb ik u uitgekozen. Het zijn twee dingen. Het ene is een keuze maken, is kiezen. En uitverkiezen wil zeggen kiezen en ook meteen de gevolgtrekking maken. Iemand eruit halen. Wel, die uitdrukking, uitverkiezing, wordt hier gebruikt. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is duidelijk het woord wat hier gebruikt wordt. En dat betekent dat iemand niet alleen gekozen wordt. Dat betekent dat God niet alleen zijn oog op iemand heeft laten vallen. Maar hij heeft die iemand ook inderdaad afgezonderd van de rest. Hij heeft hem ergens uitgehaald. Trouwens, dat weet u, want dat hebben we maanden geleden ooit eens een keer besproken naar aanleiding van Galaten 1 vers 4, waar staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, wereld of eeuw. Eruit. God heeft ons getrokken ergens uit. Petrus wist het ook. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat is het verhaal. Hij heeft ons ergens uitgetrokken. Uit deze duisternis of uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar u weet dat hetzelfde is. De tegenwoordige boze eeuw is boos omdat hij duister is. He? Maar wij zijn eruit getrokken en we zingen het volle borst. Ik wandel in het licht met Jezus. Zo is het. Wij wandelen in het licht in gemeenschap met de Zoon. Omdat we met die Zoon van God verbonden zijn. Wel, uitverkiezing is niet alleen verkiezing, maar het is verkiezing ergens uit. Dat moeten we ons goed voorstellen. Als wij gelovigen zijn, heeft God ons in Christus, want zo staat het er, verkozen. Maar niet alleen dat, hij heeft ons tegelijkertijd getrokken uit de duisternis tot het licht. Inderdaad, uit de tegenwoordige eeuw. En dan ga ik terug naar Abraham. Getrokken dus uit Ur der Chaldeeën. Of Israël, getrokken uit Egypte. Hetzelfde verhaal. Ja, dat blijft zo, hè. Dus de essentie van een gelovige is dat hij losgehaald is uit zijn oorspronkelijke afkomst, uit zijn oorspronkelijke milieu. Dat moet ook, anders hebben we trouwens ook geen vergeving van zonden ontvangen. Begrijp je me goed? Wij zijn allemaal afstammelingen van Adam. Wij delen in de zonde van Adam. Wij zijn zondaren. En als we daar niet van losgesneden worden, dan blijven we zondaren voor God. En dan zijn we niet behouden uiteraard. Dan zijn we des doodschuldig. Daarom, die uitverkiezing is een verkiezing uit onze afkomst. We worden getrokken uit de wereld. Alle banden met de wereld worden ook feitelijk losgetrokken. Alle wortels worden als het ware uit de grond getrokken. En dat is het, want dat is de weg van elke gelovige in de Bijbel altijd. We zijn getrokken uit de wereld. We hebben daar geen binding meer mee. We kunnen er wel naar kijken. Kijk, Israël werd getrokken uit Egypte en keek toen achterom en verlangde terug naar de vleespotten van Egypte. Maar alleen dat bewijst al dat ze dus getrokken waren uit Egypte. Anders kan je niet terug verlangen. Hè? Nou, zo is het ook. Men is getrokken uit het verleden. Uit deze wereld. En ik sta er zo nadrukkelijk bij stil. Omdat het voor een christen eigenlijk onmogelijk is om steeds maar achterom te kijken. In de praktijk is dat gewoon om je heen kijken. Vooral als je in de buurt van Den Haag zit, is dat nogal voor de hand liggend. Hè? Om je heen te kijken en te zeggen, jongen, wat gaat er slecht met deze wereld? Ja, het gaat ook slecht. Maar begrijpt u goed, dat is onze wereld niet hoor. Dat is de wereld waaruit we afkomstig zijn. Waar we misschien nog bindingen mee hebben, dat zou kunnen. Het gaat ons waarschijnlijk ook aan het hart. Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Maar vergeet niet dat wij getrokken zijn uit die wereld. En dat ons burgerschap is in de hemelen. Ja, dat is uitverkiezing. Getrokken uit de wereld, omdat we deel hebben gekregen aan de verkiezing van Christus. Want waar is Christus dan? Ja, ik zeg wel eens, hij zit niet in de Tweede Kamer in elk geval. Nou, in andere zin is hij de Tweede Kamer binnengegaan, maar dat is een raar voorbeeld. Hij is namelijk het Tweede Heiligdom binnengegaan, heet dat. Hij is binnengegaan in het ware Heiligdom, het Heilige der Heiligen, namelijk de Hemel der Hemelen, die niet met handen gemaakt is. Hij is ook getrokken uit deze wereld, zelfs letterlijk. Hij is opgenomen in heerlijkheid, staat er in Timotheus. Hij is getrokken uit deze wereld, hij heeft een plaats in zijn eigen koninkrijk. Nou, zoals met ons ook. Daar hebben wij deel aan. We zijn dus ook getrokken uit deze wereld. Dat is trouwens dat Efeze 1, de laatste verse. En Efeze 2, de eerste verse uitleggen. Dat we verbonden zijn met Christus. Daarom deel hebben aan zijn opstanding. Natuurlijk, wij leven met hem. Maar bovendien ook hebben we deel aan zijn hemelvaart. En daarom hebben we een positie in de hemel. Maar het komt omdat we getrokken zijn eerst, want zo begint het, uit deze wereld. Dat is uitverkiezing. God koos ons in Christus en met Christus zijn we getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Nou, dat is uitverkiezing. En dat gebeurde al in principe op grond van de verkiezing van Christus, voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Wel, dat uitverkiezing spreekt dus eigenlijk ook over het verleden van de gelovigen. En wat spreekt ook over zijn heden? Dat wil zeggen, hij is niet meer in de wereld, maar hij is eruit getrokken. Dat is de tegenwoordige situatie, eruit. Maar dat komt natuurlijk omdat de uitdrukking in werkelijkheid spreekt over het verleden wat men heeft achtergelaten. Men is getrokken uit de wereld. De volgende uitdrukking in vers 5, die van tevoren verordineerd zijn, dat is een uitdrukking die spreekt niet over het verleden, maar die spreekt over de toekomst. Het is dus niet hetzelfde als uitverkiezing. Integendeel. Het grote verschil is namelijk, uitverkiezing heeft te maken met het verleden. Of die kant moet ik wijzen. Het verleden waaruit men losgehaald is. En dan predestinatie heeft te maken met waartoe dat gebeurd is. Wat de bestemming daarvan is. Want die hele uitdrukking tevoren verordineren, oftewel predestineren, betekent letterlijk dat tevoren de eindbestemming bepaald is. Het is eigenlijk veel mooier om het vanuit het Grieks te zien. Die uitverkiezing namelijk, betekent letterlijk, of die predestinatie betekent letterlijk dat tevoren onze horizon bepaald is. Het is pro horizo in het Grieks. Dat betekent dat van tevoren, dat is pro, hè, de horizon bepaald is. Want het horizo betekent letterlijk begrenzen. En de horizon, in het Nederlands, is dan ook de grens tot waar je kijken kunt. Hè? De gezichtsgrens. Grens, een grenslijn, dat is een horizon. Niet alleen letterlijk, zover als je kijken kunt, hier over de zee. Maar ook horizon wordt ook in een overdrachtelijke, in een geestelijke betekenis gebruikt. Dat sommige mensen geen wijde horizon hebben. Dat betekent dat ze in een klein wereldje leven. Wel, de wereld wordt niks groter of kleiner. Maar voor sommige mensen is de wereld tamelijk klein. Hè? Ja, misschien die groter dan Scheveningen. Dat is soms ook alweer heel groot. Hè? Ja, dan kom je soms toch nog over de Duitse grens. Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar de predestinatie, tevoren destineren, betekent letterlijk tevoren de grenslijn bepalen. En dat horizon, dat wordt dan vertaald met de grens bepalen. Maar eigenlijk betekent het beperken, inbinden. Niet verder dan zo. En daarmee wordt de richting bepaald en wordt de eindbestemming ook bepaald. Het heeft ook te maken een beetje met die oogkleppen van het paard. Weet je wel, er zit niet zoveel. Maar je moet alleen kijken de kant waar hij op moet. Anders dan dwalen ze gedachten af. Alleen daar naartoe. He? En de koetsier, of hoe zo'n man dan maar heet, die trekt aan de leidsels. En die draait de kop van het paard daartoe. En als hij daarin kijkt, loopt hij daarheen. Het paard is soms ook maar een dom beest, denk ik wel eens. Maar goed. En dan had ik het nog maar over een paard, want als ik over mensen begin, mensen. Hè? Maar goed, daar hebben we het ook niet over. Dus dat tevoren, verordineren wil zeggen dat tevoren de eindbestemming beperkt, ingeperkt is. God heeft namelijk bepaald, dit is de eindbestemming en geen andere. Dus de grens. Daar gaat het om, dat is predestinatie. Dat wil zeggen dat van tevoren de eindbestemming bepaald is van Christus. Maar dat zal u niet verbazen natuurlijk, dat dat tevoren bepaald is, de eindbestemming van Christus. Maar omdat wij in Christus zijn, is daarmee onze eindbestemming eveneens bepaald. Dat is de gedachte. Bovendien, het is niet zo moeilijk, want waarom zou God iemand kiezen? Toch alleen als hij daar een bestemming voor heeft. Vandaar dat die begrippen natuurlijk bij elkaar horen. God kiest iemand uit Ur der Galdeeën, maar niet om daarna zwervende en dolende te zijn op de aardbodem, zoals Kain. Maar God kiest iemand uit Ur der Galdeeën om hem te brengen naar een land wat God zelf hem wijzen zou. En op het moment dat Abraham geroepen werd uit Ur der Galdeeën, stond bij God vast wat zijn horizon, of wat zijn grens, wat zijn bestemming in de toekomst zou zijn. De vraag is alleen of je die bestemming ook bereikte. En zo ja, hoe dan? Daar gaat het over. En dat heeft te maken met het heden. Want ons heden ligt tussen de uitverkiezing en de predestinatie in. We zijn ergens geroepen uit de wereld. Maar waarom heeft God ons geroepen uit de wereld? Wel, uiteraard, moet je eens opletten, uiteraard niet opdat onze bestemming weer die wereld zou zijn. Waarom zou God ons roepen uit de wereld en ons vervolgens een plaats geven in de wereld? Er zijn heel wat gelovigen die denken dat ze een plaats in de wereld moeten innemen. Nou, dat kan niet. Dat doet Christus trouwens ook niet vandaag. Toch? En bovendien is het in strijd met het principe van uitverkiezing. Men is ergens uitgehaald. En God heeft ons uitgekozen in Christus en heeft daarna onze eindbestemming tevoren bepaald. En in dit vers wordt dan ook vervolgens gezegd wat die eindbestemming is. Namelijk de aanstelling tot zonen, staat er dan. Waar in de vertaling staat aanneming tot kinderen. Maar hoe ze bij zo'n vertaling komen, snap ik ook nog steeds niet. Dit is weer één woord. Huothesia, namelijk huos, dat is een zoon, niet een kind. Absoluut niet, er zijn andere woorden voor. Huos is een volwassen erfgenaam. En de thesia, dat kennen wij nog als thesis. Of these, in het min of meer Nederlands. Dat betekent namelijk stellen. En een these is een stelling. En een huothesia. Thesia is een, het stellen, aanstellen dus eigenlijk, het stellen, het plaatsen als zoon. Niet als kind, maar als zoon. Kijk, als kinderen gesteld worden, dan noemen wij dat inderdaad aanneming. Heeft men aangenomen kinderen. Het waren onze kinderen dan niet, maar we doen maar alsof. We hebben dat wettelijk zo geregeld en nu zijn het officieel onze kinderen. Wel, we hebben ze niet verwekt, maar het zijn onze kinderen geworden. Ze, een juridische kwestie. Maar dat is dit niet. Want dan wordt iemand gesteld tot kind. Maar dat staat er niet. Er staat er wordt iemand gesteld tot zoon. En het punt is dat alle kinderen, nou, als ze mannelijk zijn tenminste, bestemd zijn om tot zoon te worden gesteld. Kinderen groeien op tot zoonschap, want zoonschap is erfrecht. En kinderen groeien op opdat ze later in staat zouden zijn om het werk en de bezittingen van de ouders te kunnen voortzetten. Want dat is de Bijbelse gedachte, tenminste. En daarom, elk kind is bestemd om zoon te worden. En wij zijn kinderen Gods. Niet omdat God zo van kinderen houdt. Hoewel dat natuurlijk zo is, maar daar gaat het niet om. Maar God heeft ons tot heeft ons zijn kinderen gemaakt. Wel, hij heeft ons verwekt. We zijn zijn kinderen. We zijn uit God geboren. Dat is geen kwestie van adoptie, hoor. Maar goed, we zijn uit God geboren, staat er letterlijk, van boven geboren, uit God geboren, niet uit de wil des mans, hè, maar uit God, staat er allemaal in Johannes 1. Nou goed, we zijn dus zijn kinderen, we zijn kinderen Gods, maar wat is daar de bedoeling van? Wel, heel eenvoudig, dat we ooit nog eens een keer tot zoon, tot erfgenaam dus, zullen worden aangesteld. En dat is de Bijbelse gedachte, dat is feitelijk ook de roeping van de gelovigen. Hij is gekozen uit de wereld, hij is niet meer een kind van Adam, maar hij wordt gerekend als kind van God. God ziet hem tenminste zo. En waarom is dat zo? Waartoe is dat zo, moet ik eigenlijk zeggen? Wel, opdat die kinderen inderdaad erfgenamen zouden worden. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, maar dat was uit Romeinen 8 geciteerd. In Romeinen 8 gaat het over ditzelfde onderwerp. Deze aanstelling tot zonen. Komt trouwens niet zo vaak in de Bijbel voor. Eigenlijk, nou, ik kan het met u wel even opzoeken, want het is niet zoveel. Dat is alleen Romeinen 8. Waar staat in vers 14. Want zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn. Ja, daar staat kinderen, hè. Dat is niet goed, hoor. Er staat huos, er staat zonen. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Het woord kinderen komt later voor, in vers 17 bijvoorbeeld en in vers 16. Daar staat het woord kinderen. Maar hier staat huos, zonen. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, de geest van slavernij, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Hetzelfde woord als in Efeze dus. Hè? De geest der aanstelling tot zonen. De geest van het zoonschap noemt men dat ook wel. De geest der aanstelling tot zonen. Door welke wij roepen Abba, Vader. Want de zoon roept tot de vader. Heb je dat wel eens gelezen? Het kind roept tot de moeder. Gek is dat, hè? De zoon roept tot de vader. Ja, in de Statenvertaling staat de geest der aanneming tot kinderen. Maar het is niet aannemen, maar gewoon stellen. Tersia, stellen. Of plaatsen. En het is niet kinderen, maar het is zonen. Huos. Ik kan het ook niet helpen dat de vertalers de draad kwijtraakten. Maar ik kan me natuurlijk ook niet permitteren om net te doen alsof ze het goed vertaald hebben. Want dat is niet het geval natuurlijk. Dus we hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat is goed vertaald, daar staat er. Dat wij kinderen Gods zijn. Maar waarom zijn we kinderen Gods? Wel, staat in het volgende vers. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En de bedoeling is dat wij die kinderen zijn en dus van nature erfgenamen zijn, ook zullen opgroeien opdat we in de toekomst ook daadwerkelijk als zoon zullen worden aangesteld en dus ook daadwerkelijk de erfenis in bezit zullen nemen. Och, ik ken toch allemaal die gelijkenis van de ponden wel, hè? Die van allemaal een pond. Nee, het was geen Engelse pond, maar een Israëlische was het, hè. Die bestaan niet meer, geloof ik. Het zijn sikkels geworden weer. Maar goed. En allemaal een pond. En doet handeling totdat ik kom of zoiets. En daarna, toen vroeg de heer rekenschap. En toen werden deze dienstknechten erfgenamen. Want de een kreeg 10 steden. Dat is erfenis. Van de vader. Ja, 10, de andere 5, de andere 2 geloof ik. En 1 helemaal niks. En ze gingen allemaal het koninkrijk binnen. Inclusief die ene die niks kreeg. In de gelijkenis van de ponden. Ik heb het niet over de talenten, want die is anders. In de gelijkenis van de ponden. Ze gingen allemaal het koninkrijk binnen. Maar sommigen werden erfgenaam. De een wat meer dan de ander. En 1 werd helemaal geen erfgenaam. Dat wil zeggen, 1 kreeg helemaal geen erfenis. Zo bedoel ik het. Hè? Kreeg helemaal geen stad, kreeg niks. En de ene pond moest hij zelfs nog afgeven. Ja. Nou, dat is het verhaal. En dan zeg je, dit zijn dienstknechten, maar u weet, want we hebben Galaten 4 ooit besproken, u weet dat een kind, zolang hij een kind is, in niets verschilt van een dienstknecht. Dus deze dienstknechten, dat Lucas 19 is het, geloof ik, in die gelijkenis van de ponden, die dienstknechten zijn een beeld van kinderen gods, die waarvan de vraag is of zij inderdaad zonen zullen zijn, erfgenamen zullen zijn in de toekomst. En vandaar dat er een ernstige boodschap is ook in deze Efezebrief. Want het gaat erom dat wij die kinderen God zijn, ook inderdaad bestemd zijn tot zoonschap, opdat we met Christus zouden heersen, omdat we 10 of 5 of 2 steden of zoiets in ontvangst zouden nemen in de toekomst. Hè? Maar dan natuurlijk alleen als we inderdaad van kind opgegroeid zijn tot volwassenheid. En dat is de gedachte, vandaar dat het ook naar voren wordt gebracht hier in deze verse. Trouwens, in Romeinen 8 wordt die aanstelling tot zonen nog een keer genoemd. Dat is namelijk in vers 23. Moet ik er wel even bij lezen. Daar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de, en er staat weer dezelfde uitdrukking, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dan zie je het precies. Nu zijn wij kinderen Gods en in de toekomst zullen wij eventueel tot zoon worden aangesteld. Dat is niet nu, tijdens ons aardse leven, maar het is pas in de toekomst, namelijk bij de verlossing onzes lichaams. Of na de verlossing onzes lichaams eigenlijk. Hè? En dat heeft dus te maken met de wederkomst van Christus en de oprichting of de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Het blijkt dus dat het zoonschap in de toekomst ligt, maar wij groeien op daar naartoe. Komt overeen met de woorden die ik al een paar keer min of meer heb aangehaald uit 1 Johannes, nou, is het 5 of is het 3, ik weet het nooit. Maar er staat, geliefden, nu, hoofdstuk 3, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Maar als hij geopenbaard wordt, wordt hij uiteraard geopenbaard als de Zoon van God. Daar gaat trouwens die hele brief over. De eerste Johannesbrief. En als we dus hem gelijk zullen zijn, betekent dat dat we inderdaad zullen delen in zijn zoonschap. En met hem tot zoon zullen worden aangesteld. En de erfenis, namelijk het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk wat we verstaan, in ontvangst zullen nemen in de toekomst. Nou, dat is de gedachte. En dan ga ik meteen verder. Want in Romeinen 9 staat de uitdrukking aanstelling tot zonen nog een keer. Dat is makkelijk, ik hoef niet eens een bladzij om te slaan, of ik heb 3 keer deze uitdrukking. Dat is in 9 vers 4, Romeinen 9 vers 4, waarover Israël gezegd wordt dat voor hun bestemd was de aanstelling tot zonen. Daar hoef ik verder niks over te zeggen. Het moet duidelijk zijn dat Israël die aanstelling tot zonen in ieder geval tot op heden niet heeft verkregen. En hoewel het hun voor hun bestemd was, hebben ze het niet gekregen, het is niet aan hen vervuld, om de eenvoudige reden dat zij kinderen gebleven zijn onder de wet en in ongeloof eigenlijk, en daarop nooit gekomen zijn tot de mannelijke rijpheid, om zo te zeggen, nooit man geworden zijn. En dat is het onderwerp wat we besproken hebben naar aanleiding van Galaten 4 in de tijd. zowel als kinderen onder de wet. En pas na de wet, onder Christus en onder de genade, wordt men eventueel zoon in dat verband, in verband met Israël. Maar Israël heeft dat dus nooit gekregen. En dat is weer de waarschuwing. Het was dan wel gekozen. Het was getrokken uit Egypte bijvoorbeeld. Het was uitverkoren, inderdaad. Maar de bestemming die voor Israël bepaald was, heeft Israël niet bereikt. En dat betekent dus dat hoewel je een kind van God bent en eeuwig leven hebt ontvangen, dat je toch je bestemming kunt mislopen. Let goed op, die bestemming is niet dat we in het koninkrijk zullen komen, hoewel dat erbij hoort. Maar die bestemming is dat we in het koninkrijk met Christus zullen heerschappij hebben. Die ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de ponden ging het koninkrijk binnen. Zie. Maar niet om met Christus, met zijn heer te regeren. Integendeel, een beetje wat hij had, een beetje wat hij aan verantwoordelijkheid gedragen had in verband met de pond, werd zelf nog van hem weggenomen. Het was wel voor hem bestemd oorspronkelijk. Maar hij heeft dat niet bereikt. En daar gaat het om. Hij was wel uitverkoren, maar heeft zijn tevoren bestemde bestemming niet bereikt. Wel, de volgende keer dat deze uitdrukking, aanstelling tot zonen, gebruikt wordt, is dus inderdaad nu in Galaten 4. Ik zou zeggen, dat hoeven we eigenlijk niet eens op te zoeken, want dat hebben we alles besproken. Daar wordt het gebruikt in verband met Israël. Daar staat over Israël dat het kind was onder de wet en dat het zoonschap bestemd is voor hen die leven onder de genade. Inmiddels, dat is vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen, de huurtijzers dus, dat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En overmits gij zonen, vers 6, zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Komt dus precies overeen met Romeinen 8, vers 15. Nou, en dan de laatste keer dat dezezelfde uitdrukking in de Bijbel voorkomt, is weer Efeze 1, vers 5. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonschap. De bestemming van elk kind van God die deel heeft aan de uitverkiezing in Christus is dat hij met Christus zal regeren. Dat hij met Christus de erfenis in ontvangst zal nemen. Maar begrijpt u me goed, die erfenis die krijgt niet elke gelovige. Wel, elke gelovige gaat de hemel in. Maar nogmaals, daar hebben we het niet over. We hebben het erover of hij zal delen in de heerschappij, samen met Christus. En we weten uit de geschiedenis dat er over het algemeen niet zo geweldig veel waren die deelden in de heerschappij. En dat sommigen die voor heerschappij geroepen waren, inderdaad daar nooit aan toe kwamen. Hoewel ze kinderen waren, erfgenamen waren van de troon, hebben ze de troon nooit bezeten. Dan werden ze gepasseerd ten behoeve van anderen die op andere wijze zich daarvoor wel gekwalificeerd hadden. En dat is ook wat uitgelegd wordt, wel niet in deze Efezebrief zozeer, maar in elk geval wel degelijk in de Filippenzenbrief, die hier meteen op volgt, waar gezegd wordt dat, wat ook in Romeinen 8 trouwens al stond, dat slechts wanneer wij bereid zijn met Christus vernederd te worden in deze tegenwoordige tijd en door deze tegenwoordige wereld waaruit wij geroepen zijn, pas dan zullen we ook met Christus delen in zijn heerschappij. Misschien moet ik toch nog een keer even dan Romeinen 8 ernaast leggen, want het was precies het volgende vers. Romeinen 8, vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen, oftewel bestemd voor de erfenis, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, met Christus eigenlijk. En er staat erbij op welke voorwaarden, namelijk zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En daar gaat de volgende pericoop hier uit Romeinen 8 over. De gedachte is namelijk dat degene die nu tijdens hun aardse leven delen in de hoedanigheden van Christus, zullen ook in diezelfde hoedanigheden delen straks in de toekomst. En aangezien Christus vervolgd wordt, ontkend wordt, beledigd wordt enzovoorts, in onze dagen betekent het dat diezelfde dingen, die schande en die smaadheid, ook terechtkomen bij of op de gelovigen van vandaag. Want het punt is dat zodra wij inderdaad die positie buiten de legerplaats innemen, zodra we onszelf beschouwen als geroepen uit deze wereld, zullen we smaadheid dragen, de smaadheid van deze wereld. En pas als dat zo is, pas als we diezelfde positie van Christus innemen, pas dan zullen we ook in zijn verheerlijking delen. Ik heb het misschien wel eens meer gezegd, maar ik leerde vroeger al op een keurige gereformeerde lagere school, daar leerden wij al dat verhoging van God alleen was voor degene die eerst vernederd werden. Ja, naar aanleiding van de geschiedenis van Jozef bijvoorbeeld. Als type van de geschiedenis van Christus, dat heb ik daar allemaal geleerd hoor. Ja, toen leerden ze dat nog. Hè? Dat Jozef een type is van de zoon van Jozef. En dan bedoel ik natuurlijk Christus. Een wat rare sprong, maar denk er maar eens over na. Maar in ieder geval, Jozef werd vernederd, verkocht door zijn broeders. Werd verkocht naar Egypte, naar dat land waaruit Israël verlost zou worden. Maar Jozef werd er juist naartoe gezonden en werd in Egypte vernederd, kwam daar in de gevangenis terecht enzovoorts. Maar uiteindelijk werd hij juist daarom en mede daardoor verhoogd. Later overkwam de Heer Jezus Christus precies hetzelfde. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En ik kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem vernederd. En de Heer heeft zich laten vernederen en is gehoorzaam geworden. Ziet u dat ik van Johannes 1 overspring naar Filippenzen 2? Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarom heeft God hem een plaats gegeven, Efeze 1 en Efeze 2, in de hemel aan zijn rechterhand, boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. En de positie van Christus als erfgenaam heeft hij ontvangen juist omdat hij eerst vernederd werd en zelfs wordt. En dan zeg ik niet dat u uw best moet doen om vernederd te worden door de wereld, want dat heeft de Heer ook nooit gedaan. Maar de Heer is wel trouw geweest aan het woord van God. En vanzelf werd hij vernederd. En dat is precies wat met de gelovigen ook gebeurt, die trouw is aan het woord van God. Hij zal op zijn minst uitgelachen te worden. Hè? Dat is het minst erge wat je kan overkomen. Maar het is wel raar hoor, toch. Hè? Maar goed, dan word je helemaal uitgelachen als je zelfs de meest hoge geestelijke waarheid uit de Bijbel voorleest. Dan lachen ze in je gezicht uit, komt voor hoor. Zelfs door mensen die zich christenen noemen gebeurt dat. Hè? Ja, maar goed, dat is wat met de Heer Jezus ook gebeurde. Ze lachten hem ook uit. Huh, kan een mens opnieuw de buik van zijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Dat soort dingen, hè? In plaats van te vragen wat hij bedoelde. Maar goed, hoe dan ook. Dus de positie van Christus nu is er een van verworpen door de wereld. Dat is ook de positie van de gelovigen nu in de wereld. Ook Hebreeën 12 spreekt daarover. Dat Christus het kruis gedragen heeft en de schande veracht heeft en gezeten is aan de rechterhand Gods. Dus Hebreeën 12 vers 2. Maar hetzelfde vers zegt dat we aan hem ons voorbeeld hebben. Er staat dat we zouden zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, namelijk Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Want hij heeft gezien op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Nou, dat is onze norm ook. Hij is ons voorbeeld en hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En daarom droeg hij het kruis en heeft hij schande verdragen, heeft hij veracht. En hij is ook inderdaad gezeten in de rechterhand Gods inmiddels. En precies hetzelfde is ook waar voor ons. Wij die heerlijkheid voorgesteld hebben gekregen, met name in Efeze. Namelijk die heerlijkheid van dat zoonschap en het mede-erfgenaam zijn met Christus. Wij moeten erop rekenen dat we met Christus gesmaad zullen worden. Zelfs ons kruis hebben te dragen, in zekere zin althans. Maar het is noodzakelijk, opdat wij als kinderen gesterkt zouden worden en onze verantwoordelijkheden zouden leren en dat wij verantwoordelijkheid zouden dragen, opdat God zich jegens ons zou gedragen als zonen. Lees dit nog maar eens door, Hebreeën 12 staat het allemaal. Het wordt beschouwd als een zegen, zegt apostel Paulus. Het is een zegen als je deze vernederingen mag ondergaan, want dat betekent dat je net zozeer met Christus verhoogd zult worden en deel zult krijgen aan zijn predestinatie, namelijk zijn toekomst en die predestinatie, die bestemming van de gelovigen die tevoren bepaald is, is die om erfgenaam te zijn met Christus, heerschappij te hebben met hem in de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons met deze geestelijke zegeningen gezegend hebt. Dat zoveel van deze dingen bij ons terecht zijn gekomen, hoewel we daar niet om vroegen. Maar we danken u, Vader, dat we deel hebben gekregen aan de roeping en de bestemming van onze Heer en Heiland. We danken u dat we bekleed zijn met zijn gerechtigheid, omdat we met hem deel hebben gekregen aan zijn dood en aan zijn opstanding en ook aan zijn hemelvaart en zelfs ook aan zijn verheerlijking in de toekomst. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat u ons ziet in hem. En dat we bekleed zijn met zijn gerechtigheid. We danken u dat we zijn geest hebben ontvangen. En we danken u dat we leden zijn geworden van zijn lichaam. En dan danken we u ook, Vader, dat we daardoor ook deel hebben gekregen aan al deze zegeningen die ook hier in de schrift worden opgesomd. We danken u dat u ons gekozen hebt uit deze wereld. En dat we onderweg zijn naar die geweldige bestemming die u voor ons hebt weggelegd. Die we niet zelf bepaald hebben, die we ook niet zelf kunnen kiezen. Maar we danken u dat u ons dit perspectief geboden hebt, opdat ook onze levens hier op aarde vrucht zouden kunnen dragen voor de eeuwigheid. Omdat onze levens hier op aarde ook mede bepalend zijn voor de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden in de toekomst. Maar we danken u, Vader, dat we ons aan de andere kant geen zorgen hoeven te maken over ons eeuwig leven. Omdat het vast ligt in de opstanding van Christus. We danken u dat we ons geen zorgen hoeven te maken over dat koninkrijk en de hemel. Omdat ook dat vast ligt in de opstanding van Christus. Maar we danken u ook dat u ons daar een bestemming geeft die in overeenstemming is met onze dienst voor u, met onze gehoorzaamheid aan u. Met de mate waarin we u vertrouwd hebben op uw woord. Met de mate ook waarin we tot kennis van u zijn gekomen. En we danken u dat daarom ook onze aardse levens nog in dit oude lichaam, terwijl we nog kinderen zijn, gebruikt worden opdat we zouden opgroeien tot deze mannelijke rijpheid en opdat we dat zoonschap in de toekomst zouden ontvangen. Opdat u zou kunnen zeggen over ons, welaan dan gij getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heren. Wij danken u, Vader, dat u ons dat voorbestemd hebt en dat we daaruit mogen leven, wetend dat deze oude wereld in feite achter ons ligt en dat we ons slechts uitstrekken naar die bestemming die u hebt weggelegd en die u beloofd hebt aan onze Heer Jezus Christus, in wiens leven en in wiens erfenis wij mogen delen door uw genade. Wij danken u daarom dat we deze avond ook weer uw woord mochten openen. Dat we ons steeds verder, ook steeds dieper mogen laten onderwijzen door dit rijke woord. Opdat alles mag meewerken tot verheerlijking van uw naam, tot prijs van uw heerlijkheid, maar ook tot zegen voor ons. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom die u ons zo in Christus door genade geschonken hebt. Amen.